Hallo allemaal en welkom bij de Crazy Ones podcast nummer 2. En dit keer ga ik in gesprek met Hanna Verboom, die jullie wellicht kennen als actrice. Maar tegenwoordig is ze sociaal ondernemer en vertelt ze over haar fantastische initiatieven Synetree en Get It Done. Maar daarnaast komt er nog veel meer te tafel, zoals bijvoorbeeld het verhalen vertellen en hoop, de kracht van geven, het opgroeien in Kenia, van actrice naar sociaal ondernemer, de uitdagingen van het ondernemerschap, angst overwinnen en ga zo maar door. Dus volgens mij voor iedereen wat wils en voor iedereen wat te leren. Dus ik wens jullie veel inspiratie en plezier met Hanna Verboom. Hallo Hanna, welkom bij deze Crazy Ones podcast.
Ja, dankjewel. Een eer om door jou uitgenodigd te worden.
Het is een ode natuurlijk aan de mensen die denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Hè? Zo gek zijn om dat ook na te streven en dan vervolgens het ook doen. Dus bij jou is dat volgens mij van toepassing op allerlei vlakken. Dus ik ben heel blij dat je meedoet aan deze podcast.
Bij mij is het hopen. Hopen dat we iets kunnen bijdragen om de wereld iets mooier achter te laten.
Nou, laten we daar meteen mee beginnen. Want wat is het, Hanna, dat jij graag zou willen veranderen en zou willen bijdragen?
Ja, wat is mijn droom? Wat ik zou willen bijdragen, ik geloof heel erg in de kracht van verhalen. Ik denk dat verhalen ons helpen elkaar te begrijpen, ons helpen onszelf te begrijpen. En dat dat een hele belangrijke basis is voor verandering, zeker positieve verandering. En ja, ik denk dat mijn droom is gerelateerd aan enerzijds media, dus verschillende vormen van verhalen vertellen. En met als doel om impact te genereren op sociaal vlak. En dat kan heel breed zijn. Weet je, dat kan gaan om grote projecten, maar kan ook op heel klein interrelationeel vlak zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat op die splitsing, dus ja, media, verhalen en impact, dat daar mijn droom ligt.
En daar zijn al ook een aantal natuurlijk hele concrete organisaties uit ontstaan en je bent nu met hele mooie dingen bezig. Zou je kunnen vertellen waar je op dit moment mee bezig bent?
Ja, zeker. Ik heb 6 jaar terug Synetree opgezet. En Synetree is een filmplatform met een sociale missie. Je kan ons vergelijken met een Netflix in de zin van dat het een on-demand filmplatform is. Alleen we kijken heel erg naar selectie en we kijken ook heel erg naar maatschappelijke onderwerpen en thema's. Dus wij, we noemen onszelf ook wel eens een beetje een boutique, vergeleken met de andere grote platforms die soms iets meer als een warenhuis voelen. Hè? Dat je heel groot aanbod krijgt voor een kleine prijs en bij ons krijg je voor eenzelfde prijs een kleiner aanbod, maar wel eentje die met heel veel liefde is geselecteerd en waarvan je ook weet dat elke film of documentaire die je kijkt, dat die goed is. Of in elk geval door filmliefhebbers en experts en curators is uitgekozen. En met die films willen we eigenlijk nog veel meer doen. Dus we geloven dat een goed verteld verhaal in de vorm van een film of een documentaire, dat een handvat kan zijn of een vehicle. Om een gesprek te starten of om mensen te inspireren of te activeren. Daarom zetten we die films ook nog veel breder in dan alleen ons abonnement. En dat doen we in de vorm van partnerships. Dus we werken veel met mission-driven NGO's of bedrijven. En kiezen dan samen met hun films en documentaires uit die binnen hun missie passen. Mm-hmm. En samen met hun zorgen we dat die films een zo groot mogelijk publiek bereiken.
En heb je al een voorbeeld van het gevolg van de verhalen die je dus via Synetree vertelt? Wat dat teweeg heeft gebracht?
Ja, we richten ons heel erg op inspiratie. Dus het is, we hebben bijvoorbeeld met de NGO Simavi hebben we rondom International Vrouwendag hebben we een. Vrouwendag is natuurlijk eergisteren geweest. Mm-hmm. Nee, we hebben in november met de NGO Simavi hebben we een vrouwenfestival opgezet. Waarbij we films en documentaires die gingen over vrouwen internationaal op de kaart hebben gezet. Dus niet alleen maar vrouwelijke makers, maar ook vrouwelijke hoofdpersonen in de Congo, in Malawi, in echte landen wereldwijd. En het doel van het festival was echt om verschillende thema's ook op de kaart te zetten. Dus over gezondheid, over empowerment, over educatie. En dat heeft toen echt een heel groot publiek ook bereikt. En ja, uiteindelijk was dat natuurlijk ook om een aantal projecten van Simavi ook aan de kaart te brengen. En om daar ook aandacht voor te vragen. Maar dat zijn hele mooie samenwerkingen. Zo hebben we ook met de VN rondom Wereldvluchtelingendag een samenwerking gedaan waarin we films en documentaires, waar eigenlijk een veel menselijker verhaal van nieuwkomers en ongedocumenteerden werd getoond. Ja. En we hebben we hebben bijvoorbeeld ook met een commerciëlere partner zoals Ben & Jerry's een samenwerking gedaan waarin we films rondom LGBTQ en inclusiviteit vertoonden. Echt honderden duizenden mensen bereikte.
Ja.
Dus het gaat enerzijds over bereik en over inspiratie en over die verhalen aan een groter publiek tonen.
Ja.
En echt het concreet omzetten naar actie, dat is iets waar we wel heel erg aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we dat eigenlijk steeds meer gaan funnelen? Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen waar we mee bezig zijn. Ja.
En dat is natuurlijk ook juist waar je heel erg mee aan de slag gaat met Get It Done. Want dat gaat over doen.
Precies.
Vertel.
Get It Done is een stichting die ik in 2009 heb opgezet. Wat toen een van de eerste crowdfunding platforms was in Nederland. Waar we heel erg richten op het activeren van mensen om iets voor een ander te doen. En dan heel kleinschalig. Dus daar echt hele kleinschalige projecten en burgerinitiatieven, veel in Afrika en Azië, maar ook in Nederland met de Voedselbank onder andere. Dat heeft toen een tijdje ook stilgestaan. Het was gewoon 100% vrijwillig. Twee jaar geleden zijn we daar eigenlijk weer mee gestart door een samenwerking aan te gaan met 2025, wat een Nederlands netwerk is dat zich inzet op duurzaamheid en educatie en vitale samenleving. En samen met hun hebben we een aantal projecten in Nederland ondersteund, waaronder natuurlijk ook Young Impact, mm-hmm. Jou wel bekend.
Zeker.
En dat was ontzettend leuk. Dat deden we met een groep young professionals van verschillende bedrijven. Maar wat we toen ook wel merkten is dat veel mensen heel graag iets willen doen. Maar niet iedereen echt goed heeft nagedacht over wat dat dan is. Of de tijd heeft genomen of de handvaten heeft gekregen om voor zichzelf te definiëren wat nou zijn of haar persoonlijke missie is. Dus toen hebben we ook besloten om met Get It Done een klein beetje een soort van shift te maken in wat we deden. Dus niet alleen het activeren, maar ook eigenlijk het stapje daarvoor. Dus het bewust worden of het inspireren van wat heb ik nou precies te geven. Dat wilden we toevoegen aan Get It Done. Eigenlijk ook iets meer de mediakant. En zo hebben we afgelopen paar maanden een soort kort programma ontwikkeld met een webinar, een get-together waarmee je echt aan de slag gaat met projecten. En workshops waarmee je nog veel meer kan ontdekken wat jij te geven hebt. Om echt mensen handvaten te bieden die hiermee bezig zijn. Dus Get It Done gaat inderdaad echt heel erg over doen. En over, maar ook een beetje over het geloof dat als je ontdekt wat je te geven hebt. Dat echt een zingeving toevoegt in je leven. Dat een soort persoonlijke missie toevoegt. Die, waar ik ook wel echt van overtuigd ben dat dat je heel veel kan geven. En dat is een beetje wat we doen.
Ja, ja, tof.
Wat we ook nog aan het leren doen zijn. Hè? Want we zijn echt net anderhalf maand, of wat is het, sinds januari. Dus we hebben live, het is half januari. Dus het is nog heel pril. We zijn nog heel veel aan het leren en aan het onderzoeken. Maar inderdaad, Get It Done gaat echt over doen. En Synergy gaat echt over die verhalen en het inspireren.
Ja. En wat ik ook mooi vind, hè, want je hebt inderdaad al twee webinars gegeven. En de kracht van geven was ook een thema. Kun je daar iets over zeggen? Wat is volgens jou de kracht van geven?
Ja, het is een woord wat meerdere kanten heeft. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat er iets heel bijzonders zit in anderen helpen. Dat, weet je, of het nou bepaalde religies is of grote denkers, weet je, dat is niet iets nieuws. Tegelijkertijd is geven ook wel iets wat, waar soms ook, laat ik het zo zeggen, als je het relationele, geven is per definitie extreem relationeel. En als je het relationele eruit haalt, dan kan geven ook wel iets gevaarlijks zijn. Dan kan het ook een soort van machtsverhouding hebben. Ik ben zelf in Afrika opgegroeid, daar zag je natuurlijk ook wel heel veel white saviors, om het even zo te zeggen. Mm. Waarbij eigenlijk de wederkerigheid en de gelijkheid die er eigenlijk in geven zit, soms uit was. Maar ik denk als je op een goede manier geeft, dat het de grootste en de mooiste manier van verbinding is. En dat kan ook alleen maar als je ook kan ontvangen. Dus het kan ook alleen maar als je ervan uitgaat dat degene die je iets geeft, dat die jou ook iets kan teruggeven. En ja, daar zitten heel veel verschillende lagen in. Puur ook als je kijkt gewoon wetenschappelijk. En hoe het ook wordt onderbouwd, wat het met je doet als je iets voor een ander doet. De hormonen die je aanmaakt, de oxytocine bijvoorbeeld, gelukshormoon. Er zit een positive feedback loop in, waar ze wetenschappelijk hebben aangetoond dat als je iets voor een ander doet, als je geeft, dat eigenlijk extreem duurzaam is, omdat je zoveel, omdat het zo goed voelt en zoveel met je doet op verschillende lagen, dat je daar eigenlijk alleen maar mee door wil gaan. En uiteindelijk, ik zei het al aan het begin, het is de manier waarop we ons verbinden. Ik geloof er heel erg in dat onze, je missie of je purpose, of ja, het zijn allemaal hele grote woorden, sorry voor, maar
mag hier horen, Hanna, dat mag allemaal. ik weet niet beter.
Ja, de Crazy Podcast, mag dat toch?
Ja, toch?
Mag je een beetje grote woorden
zo
gebruiken.
Is het.
Maar dat het altijd te maken heeft met wat je kan bijdragen. Omdat je daarmee ook een beetje je plek hebt en je reden van bestaan. En het gaat eigenlijk helemaal niet over wat je zelf eruit kan halen, maar altijd wat je kan bijdragen. En dat is een manier van denken die eigenlijk heel simpel is.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik ook wel heel ingewikkeld, omdat wij zo opgegroeid zijn, weet je, dat het om ons gaat en om succes. En weet je bent zo snel geneigd om je agenda helemaal vol te plannen met van alles en nog wat. En eigenlijk veel te weinig ruimte te hebben om echt contact te maken met anderen. Dat we daar volgens mij nog wel heel veel kunnen leren, kunnen uithalen.
Ja, en ja, we hebben het nu over die, noem even de vonk. Richting geven hieraan. Bij jou is ook ergens in jouw leven die vonk bij jou gekomen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dit zo ontstaan is dat je zo sociaal bewogen bent?
Ja, op zich is dat wel een redelijk makkelijk antwoord. Want mijn ouders die noemden zichzelf toen ontwikkelingswerkers, maar ik zou nu zeggen sociaal ondernemers. En met name eigenlijk mijn vader. Dus die zijn toen ik wat was het? 5 maanden oud was zelfs. Zijn ze naar Afrika verhuisd. Eerst in Soedan gewoond, toen in Kenia en toen in Oeganda. En daar heeft mijn vader, die is landbouwkundige, heeft eigenlijk allemaal verschillende projecten opgezet. En dat waren heel veel landbouwprojecten. Dus echt met lokale bevolking projecten ontwikkelen waarmee ze op een duurzame manier landbouw konden bedrijven of functionelere kippenhokken. Weet je wel, gewoon ook hele simpele oplossingen, maar die wel heel veel impact hadden. Mijn moeder is verpleegkundige en zij hebben op een gegeven moment ook meegewerkt aan het opzetten van een ziekenhuis daar, wat nu een districtziekenhuis is. Dus dat, zo ben ik opgegroeid. En ik denk ook wel heel erg, wat ook wel een beetje de basis is ook van Get It Done, is ook daarin weer die wederkerigheid. Dus ik zag dat, het werk was te gek en had natuurlijk ook echt zijn uitdagingen, maar het was gelijk heel tastbaar natuurlijk, en zichtbaar wat de impact was. En anderzijds zag ik wat het met mijn ouders deed. Zag ik wat het met mijn vader deed. Die was echt helemaal... die kreeg daar zoveel voor terug. Die heeft zo'n waanzinnige tijd daar gehad. En omdat hij gewoon 100% bezig was met... met eigenlijk het verbeteren van bepaalde structuren, van bepaalde levensomstandigheden, van bepaalde landbouwprojecten dan in deze zin. Maar dat daar wel meteen de directe impact van zien. En dat was echt een hele gelukkige tijd ook. En later is hij meer het bedrijfsleven ingegaan, heeft hij ook echt hele mooie dingen gedaan. Maar ik heb hem nooit meer zo gelukkig gezien als ik dat zo mag zeggen.
Ja, ja.
En dat vond ik wel heel interessant. Dat ik dacht, grappig. Even los van, weet je, los van dat je wat je ermee kan bereiken. Ook wat het met jezelf doet.
Ja.
Op het moment dat je echt ervoor kiest om iets te doen wat je leuk vindt, maar waar je ook in kan bijdragen. Die is heel groot. En toen ik zelf ging werken, ik ben best wel snel gaan acteren op mijn 19e. Ook heb ik heel erg eigenlijk erin gerold. Een beetje toevallig. Een eerste soort van testauditie gedaan. En ineens had ik een hoofdrol. In een Nederlandse speelfilm. Terwijl ik eigenlijk nog helemaal geen idee had. dat ik wilde acteren. Of wat ik precies wilde maken. Of wilde spelen. Maar het was wel heel erg leuk. En voor ik het wist was ik vol aan het acteren. Heb dat 10 jaar gedaan en vond dat ontzettend leuk om te doen. Echt waanzinnig, hele mooie projecten kunnen doen. Maar ik miste wel altijd dat stukje impact of dat stukje, maar wat zijn we nou daadwerkelijk aan het bouwen? Of wat is, wat kan ik bijdragen, zeg maar, los van... Ja. Dat het heel leuk werk is en met hele leuke mensen. En dat was voor mij wel een reden om op een gegeven moment te kijken hoe ik die twee werelden kon verbinden.
Ja, want jij vertelt heel mooi over jouw ouders. En ik kan me helemaal voorstellen dat dat een grote inspiratiebron is geweest. Maar op een gegeven moment ben jij zelf ook aan de slag gegaan. Hè? Je bent op een gegeven moment met Get It Done. Ben je begonnen, dus hoe is dat gegaan? Dat je van het zien uiteindelijk bent overgegaan naar het zelf doen?
Ja, hoe is dat gegaan? Met vallen en opstaan. Get It Done is eigenlijk heel concreet ontstaan uit het verhaal van Chihuto, een vriendinnetje van mij in Kenia, dochter van de vrouw die ons die veel op ons oppaste als mijn ouders aan het werk waren. En die vrouw is overleden en zij liet een dochtertje achter en die had AIDS met zijn moeder en die had nog maar 2 jaar te leven. En toen hebben we toen ik dat hoorde, allereerst ging natuurlijk ben je ongelooflijk boos en verdrietig en snap je de situatie niet en vervolgens denk je, maar kan ik iets doen? En toen heb ik op Facebook wat berichten gezet en En al heel snel ging er een soort balletje rollen. En kon ik best wel wat geld inzamelen. Waar zij dus medicatie heeft gekregen en hulp heeft gekregen. En toen hoorden we binnen 2 maanden al dat ze zou overleven. En inmiddels is ze 19 en studeert ze in Nairobi, in Kenia. En dat was gewoon een heel klein... Nou nee, heel groot. Nee,
ik wou net zeggen.
ik bedoel een klein verhaal in de zin van, weet je, 1 persoon en tegelijkertijd heel groot in de zin van
ja.
De impact die je kan hebben door iets heel kleins te doen. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Hele grote impact door iets heel kleins te doen. En dat was eigenlijk de basis van Get It Done. Want ja, het was toen net 2 jaar daarvoor was Facebook volgens mij gelanceerd. En dat gaf je een mogelijkheid om je netwerk in te zetten, om te koppelen aan een project en dat daarmee dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat was inderdaad het ontstaan van Get It Done. Dus het is best wel organisch ontstaan. Mm. En vervolgens, de grootste uitdaging met Get It Done was altijd, hoe ga je zorgen dat het duurzaam is? Dus hoe ga je hier een duurzaam model van creëren, want het is ontzettend leuk dat iedereen vrijwillig daaraan meewerkt en heel veel energie en hele mooie dingen hebben gedaan, hele mooie projecten. Maar ja, als je het wil bouwen op een duurzame manier, dat het er over 10 jaar nog steeds is, dan wil je mensen ook goed kunnen betalen en ja, dan wil je echt iets bouwen. Dus dat was altijd een uitdaging en anderzijds ook wel dat ik ook wilde kijken hoe ja, hoe maak je het duurzaam? Dus hoe is het ook niet afhankelijk van mij? In de zin dat ik er op een gegeven moment ook een stapje terug kan nemen. Dat waren wel, dat zijn dingen waar toen een beetje met vallen en opstaan aan heb gewerkt. Ja.
En is het zo, want jij vertelt het hele bijzondere verhaal dat je een leven gered hebt, hè, daar komt het op neer. En iemand een toekomst geeft. Is dat wanneer het vuur bij jou echt aanging? En niet meer is weggegaan?
Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Dat is een grote vraag. Ik denk dat ik wel... hoop kan mij heel erg ontroeren. Als er situatie is waar geen hoop is en er gebeurt iets en of je kan iets bijdragen of wat dan ook en er ontstaat hoop, er ontstaat en dat was natuurlijk in het geval van Chiruto, ik bedoel letterlijk zo. Ik kon door iets heel kleins te doen, ja, was er hoop in haar situatie. Maar ook, ik heb dat ook natuurlijk meegemaakt in mijn jeugd. Wij woonden ook naast Rwanda. Of wij woonden in Oeganda. In tijden van de burgeroorlog in Rwanda. Dus daar zag je natuurlijk ook die situatie waar gewoon geen hoop leek te zijn. Nou ja, als je nu naar Rwanda gaat, dan is het een van de meest hoopvolle plekken die er is. Waar mensen echt de Hutus en de Tutsis zit je op een waanzinnige manier juist weer samenwerken. En dus ik weet niet, hoop is wel iets wat mij drijft. Ik heb ook op jonge leeftijd best wel ook geworsteld met depressie. Ik ben heel vaak verhuisd toen ik jong was. Heel erg altijd gezocht naar wat is nou mijn plek of waar hoor ik bij. Dus ik weet niet, ik vind als je hoop en dat op een bepaalde manier brengen. En dat kan in de vorm van een film die gewoon hoopvol is. Of doordat je iets voor een ander kan doen waar je iets kleins kan bijdragen. Een beetje perspectief kan geven. Ja, dat is het allergrootste wat je kan doen. Ja. Of wat je kan geven. En wat je zelf ook weer heel veel hoop teruggeeft. Dus ja, ik denk dat dat wel iets is wat mij waar ik misschien een paar keer dat heb gezien hoe dat werkt en heb gezien wat dat met mij deed.
Ja.
En wat iets is waar ik altijd hongerig naar zal blijven. Maar het is ook heel erg up en down, hoor Patrick. Het is echt niet dat ik dat de hele tijd het gevoel heb dat ik dat doe. Weet je, ik loop ook vaak tegen dingen aan. Ik ben heel veel nog aan het leren. Mm. Weet je, ik loop ook soms tegen mezelf aan in de zin dat je denkt, oh, nu weet ik wel hoe het allemaal werkt. En dan, nou ja, is dat dus echt niet zo. Dus ja, het is niet een soort van formule. Het is meer een ja, iets waar ik in geloof en waar ik, wat ik heb gezien, wat het doet en hoe het mensen verbindt. En
ja.
Ja, dat is wat ik heel graag wil in mijn leven en in het leven van mijn kinderen. Ja.
En wat je zegt net, het is niet altijd makkelijk. Je zult ook momenten hebben dat je bang was om te falen of dat soort angst is helaas iets wat heel menselijk is, wat we allemaal hebben. En wat vaak ook een stopper is, dat mensen daardoor besluiten om dan toch maar niet iets te doen. Heb jij dat ook? En zo ja, hoe ga jij ermee om?
Ja, goede vraag. Ja, ik heb dat absoluut. Ik ben een hele grote dromer en ik kan dingen soms heel helder zien. Maar ik kan het soms ook even helemaal kwijt zijn. En dan kan ik daar heel onzeker van worden en aan mezelf twijfelen. En wat bij mij ook wel soms gebeurt, dat je als je dan zo'n droom hebt of zo'n visie en je neemt mensen mee en je gaat heel veel energie in. En er gebeuren dingen waardoor je daaraan twijfelt of waardoor je aan jezelf twijfelt. Dan is dat ook best wel een... Ja, dan moet je daar echt doorheen. Want je hebt ook allemaal mensen meegenomen die daar ook in geloven. Die daar ook aan werken. Dus dat is... Dat is voor mij wel veel lessen in vertrouwen. En vertrouwen in... Nou ja, in waar je in gelooft. Waar je naar gestart. Maar ook vertrouwen in jezelf. Wat lastig is als je periodes hebt waarin je... daarom twijfelt of onzeker bent, maar zeker ook vertrouwen in mensen om je heen.
Mm-hmm.
En dat is iets wat ik steeds meer aan het leren ben. En dat klinkt misschien gek, maar omdat ik zo vaak verhuisd ben, ben ik wel altijd heel gewend dat ik het zelf moest doen, zeg maar. En dacht ik ook altijd, oh ja, ik moet het gewoon regelen en ik moet het doen. En wat ik te gek vind aan ondernemen, los van sociaal ondernemerschap en los van een beetje mooie dingen doen en mooie projecten opzetten, is de dynamiek van een team. Is, weet je, mensen die anders zijn, die complementair zijn, is daarin leren vertrouwen en samen die weggaan en samen vallen en opstaan. En dat helpt mij wel heel erg om mijn eigen angsten soms te overwinnen of los te laten, omdat ik weet dat ik daar niet alleen voor sta. En dat dingen waar ik misschien minder goed in ben. Of niet misschien, 100% waar ik minder goed in ben. Dat daar mensen zijn die daar wel goed in zijn. En dat je daar in elkaar kan versterken. Ja.
Goeie tip. Ja, dus als het alleen is alles enger. Dat is gewoon zo. Dus als je het samen doet, is het al veel minder eng. Dat is een mooie.
Zeker.
En hoe, ja. Want dat, als je dus het over die angst hebt die je dan kan wegnemen door het met anderen te doen, daar zit natuurlijk nog iets voor dat je überhaupt nog moet beginnen. Want daar zit ook vaak een grote blokkade bij mensen om überhaupt te starten. Heb je daar nog tips voor? Als je daar angst voor hebt?
Ja, die is lastig. Want bij mij is niet het probleem om dingen te starten. Maar ik wel. Dat is in het enthousiasme en het geloof ergens in. En kan ik echt zo vol ergens voor gaan. Ik denk dat mijn uitdaging is eerder... ben je al met het juiste team... Is het iets wat breed gedragen wordt? Of is het iets wat een idee is van mij alleen? En is het ook al uitgedacht in een proces en in een plan en in een stap? In de stappen die er gezet moeten worden. Want ik denk uiteindelijk is ondernemen, sociaal ondernemen, het zijn grote dromen, maar het zijn kleine stapjes. En zonder die kleine stapjes ga je er nooit komen. Dus daar zit bij mij, mijn uitdaging is niet zozeer die grote droom, mijn uitdaging is vaak die kleine stappen en zorgen dat je echt een duurzaam model, duurzaam proces, zeg maar, aangaat. Ik
Ja.
denk voor, maar ja, goed om toch proberen antwoord te geven op je vraag. Ik geloof wel heel erg in het idee van synchroniciteit. Dus als je je skills, iets waar je goed in bent, iets waar je gelooft, dus waar je voelt dat daar je persoonlijke missie ligt. En die kan bij iedereen anders zijn. Is ook vaak gerelateerd aan dingen die je hebt meegemaakt of dingen die je hebt gezien. En dan ook de positie waar je bent. Dus weet je wel, niet dat je per se het roer volledig om hoeft te gooien, maar van ja, waar ben je al en welke positie heb je al, welk netwerk heb je al. Als je die drie bij elkaar kan brengen, dan zit je in een hele mooie plek. En ik denk dat. Dat als je daar, als je droom zich daar binnen bevindt, dat je daar echt op mag vertrouwen en dan ja, ook echt mag gaan, 100%.
Ja.
Dus ja, misschien is dat iets van een advies, maar ja. Die denk ik om bij je toe te zeggen.
Nou ja, het feit dat het jou dus in die fase makkelijk afgaat, dan heb jij dus daar iets gevonden waar anderen nog naar op zoek zijn. En zit er ook nog een bepaalde.
Maar het is niet altijd goed, hè? Het is niet altijd goed om te snel te gaan. Mm-hmm. Het is juist heel goed. Het is niet verkeerd om daar de tijd voor te nemen. En dus tuurlijk, je moet niet stagneren omdat je angsten te groot zijn. Die moet je aangaan. Maar voor jezelf inderdaad even die. Die vraag stellen, waar we het net over hadden. Maar het is wel heel goed om de tijd ervoor te nemen om echt zeker te weten, oké, dit is echt wat ik wil. Weet je, met deze mensen wil ik dat doen. Dit is mijn plan. Dit zijn de stappen die ik wil zetten. En dan moet je op een gegeven moment gaan. En uiteindelijk is ondernemen voor een heel groot deel ook doorzetten. Want iedereen gaat door een dip heen. En iedereen gaat door momenten heen waarvan je ja, misschien denkt, oh, nu ga ik het opgeven.
Ja.
Maar als je er echt in gelooft en als je goed de tijd hebt genomen om te definiëren waarom dit is, mm-hmm. waarom dit zo erg ligt bij je eigen missie ook, dan geeft dat heel veel kracht en heel veel vertrouwen.
Ja, en jij noemt net, hè, ik geloof in synchroniciteit. Ik vroeg me af, dan gaan we misschien een tandje dieper. Want zijn er nog andere dingen waar jij in gelooft? Wat, en misschien zelfs wel geloof, wat jou kracht geeft?
Ja, zeker. Ik ben christelijk opgevoed. Dus voor mij is geloof wel een groot ja, basis of een grote basis of iets waar ik heel veel uit haal. Maar het is wel voor mij ook een ontdekkingsreis wat dat dan precies is. Omdat ik wel geloof in een God die liefde is. Dus ik geloof ook heel erg in de liefde. Dus ik geloof ook heel erg in het. In iets wat breder is dan dat we het soms maken. Ik denk dat vanuit de christelijke traditie dat God ook wel eens heel erg klein is gemaakt. Of dat het geloof heel klein is gemaakt. En dat het veel groter is dan dat. En dat is gewoon ook nog een zoektocht voor mij.
Mm-hmm.
Het is voor mij niet een verhaal wat af is. Maar ik haal daar wel heel veel uit. Ja, dus als ik. Dus ik haal daar wel heel veel rust uit en ik ga elke ochtend, we wonen hier aan de Uiterwaarden en dan ga ik, als mijn dochtertje naar de crèche is, of dan ga ik een half uur of een uur wandelen en dan, ja, dan kan ik ook wel bidden of mediteren of bepaalde dingen en daar haal ik wel echt heel veel rust uit. En uiteindelijk is dat denk ik ook gewoon het stil worden en daarmee ruimte creëren om dingen te horen, om jezelf te horen of om God te horen, weet je, als je dat gelooft.
Mm-hmm.
Ook om ruimte te hebben om anderen te horen. Die hebben we ook niet altijd.
Ja.
Dus dat stil worden en dat vertrouwen en ook wil geloven dat we allemaal op een bepaalde manier connected zijn. Dat die verbinding zo extreem wezenlijk is en ook is wie we eigenlijk, hoe we eigenlijk ja, gemaakt zijn, zeg maar. Dat zijn wel dingen die ik geloof. Maar ik ben ook voorzichtig aan om er hele letterlijke woorden aan te geven, omdat het eigenlijk helemaal niet zo letterlijk is.
Nee, maar ik hoor jou wel zeggen dat het je helpt dus om dat vertrouwen, wat je ook nodig hebt om in moeilijke tijden door te zetten, dat je dat op die manier wel vindt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik denk dat vaak die stemmetjes in je hoofd, dat die die angst aanpraten. En dus ik vind het wel mooi dat je zegt van, juist in die stilte en in die rust, daar worden de stemmetjes ook stil en kom je dus ook veel beter in verbinding met jezelf. En daar zijn dan de antwoorden te vinden en het vertrouwen te vinden.
Zeker, ja. Zeker. En ik denk dat de angst ook vaak, de angsten waar we tegenaan lopen, ook vaak te maken hebben met dingen die ons opgelegd zijn of verwachtingen of juist de angst om te falen natuurlijk. En dat zijn eigenlijk allemaal hele externe dingen. Maar als je inderdaad de ruimte en de stilte neemt om ja, echt te luisteren naar jezelf, maar ook echt te luisteren naar anderen, dan denk ik dat je daardoor juist veel meer je gegrond voelt en zeker voelt om die stappen te nemen.
Ja, mooi. Ik heb ook wat vragen gekregen van mensen die op LinkedIn de post hadden gezien. Dus ik wil je een paar van die vragen wil ik je voorleggen. Deze die heeft wel wat te maken met wat we, waar we het net over hadden. Maar misschien kun je daar nog iets meer over zeggen. Hoe houdt Hanna vast aan haar missie en overtuiging? Kan ze dat uitleggen?
Het zijn hele grote vragen, hè, Patrick?
Ja. Dat had ik niet verteld, hè? Sorry.
Die vragen die je volgens mij misschien aan het einde van je leven ergens, of dan juist zegt, ja.
Wij hopen dat jij die antwoorden voor ons hebt, Hanna.
Ja, nee, zeker niet. Sorry, dat wordt een grote desillusie. Ja, het is een zoektocht. Ik bedoel, het zijn dingen waar je in gelooft, dingen die je meemaakt in je leven, waar je dingen uit haalt, weet je, waar we het net over hadden, over bijvoorbeeld hoop, maar ook de kracht van geven en dat, weet je, het verbinden, elkaar beter begrijpen door onze verhalen te vertellen, door onze verhalen te delen. Ja, dat zijn gewoon dingen die ik heb gezien dat die werken. En daarom ben ik ervan overtuigd, weet je, daarom, ja, dat ik daar heel graag wat mee wil doen, ook in mijn werk, om daaraan bij te dragen. Mm-hmm. Hoe hou ik daaraan vast? Ja, ik denk dat gewoon een motivatie is, een vuurtje wat gewoon op een gegeven moment aangaat en ik denk, ja, hoe hou ik daaraan vast, is toch, en dan herhaal ik mezelf misschien, maar is denk ik toch dat stil worden. Want ik had wel op een gegeven moment dat ik ook opgeschreven, ik heb dan heel veel dagboeken en schetsen en ik ben wel echt een creatief vorm, misschien nog meer dan een ondernemer. En ik had opgeschreven de woorden authenticiteit en intentionaliteit. Omdat ik eigenlijk het gevoel had dat ik dat een beetje kwijt aan het raken was. Omdat ik eigenlijk zo breed dingen aan het doen was. Weet je wel, dagvoorzitterschappen, signatory, get it done. En dan word je ook nog best wel, omdat ik dan vroeger heb geacteerd, heb dan ook nog zo'n Instagram-platform waar ook weer van alles op je afkomt en je denkt dat je voor alles mee moet doen en dan soms hoor ik mezelf praten over dingen en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar hoe authentiek ben je eigenlijk? Want in hoeverre ben je er vooral over aan het praten en ben je het eigenlijk wat minder aan het doen? En dat Ja, dat is wel iets waar ik heel erg voor wil waken en waar ik eigenlijk pas aan herinnerd word als ik zelf stil word. Want anders ga je maar gewoon mee in die soort van in die malle molen en alle dingen die op je afkomen. Maar het is juist in die momenten dat je stil bent. Voor mij is dat als ik de natuur in ga of als ik echt even kan bidden of kan mediteren. Dan ga je dat laagje dieper, zeg maar. En ja, dan word je met dat soort dingen geconfronteerd. En dan denk je, wow, even een beetje op de rem trappen en zorgen dat ik wel aan het bouwen ben vanuit iets wat wezenlijk is en wat authentiek is.
Ja.
En intentioneel, want anders kan ik het ook niet. Het moet wel, ja, dan wat is het dan nog of zo? Hoe krijg je dan, ja. Mm-hmm. Dus dat is denk ik voor mij toch het belangrijkste.
Ja.
Om genoeg die stilte te nemen en te zorgen dat je niet volledig aan het
alle kanten opschiet.
En alle kanten opschiet, ja, zeker.
En want je noemt een paar hele mooie gewoontes ook die je hebt ingebouwd. Hè? Zoals het wandelen en het stil zijn. En in de gesprekken die ik heb met mensen, als ik wat doorvraag, dan valt me op dat mensen vaak veel van dat soort gewoontes hebben zonder dat ze dat tegen anderen vertellen of zonder dat ze misschien wel zelf beseffen hoe belangrijk het is. Heb jij nog meer van dat soort gewoontes? Je noemde net ook al een soort dagboek wat je bijhoudt. Gewoontes die jou uiteindelijk ook helpen om ankers te hebben, maar ook om je leven op een fijne manier te kunnen leven. Een soort life hacks die je misschien hebt ontdekt.
Nou ja, dan zou ik nu hele wijze dingen willen zeggen, maar ik heb de afgelopen 3 jaar ben ik getrouwd, heb ik een kindje gekregen, zijn we verhuisd naar het platteland en heb ik mijn man ontmoet. Dus er is best wel heel veel gebeurd.
Ja, ja, ja.
En ik ben zwanger van de tweede, dus ik ben juist ook wel die life hacks, zeg maar, aan het zoeken. Dus als jij die voor mij hebt, welkom.
Ja, nou ja, ik heb er misschien wel eentje. Ik heb,
ja,
kijk, wat ik zelf doe, is voor mezelf dingen opschrijven en me daar iedere dag aan herinneren.
Ja.
Dus ik heb zelf ook ankers nodig. Dus ik heb voor mezelf ook opgeschreven, wat zijn nu mijn waardes, wat zijn mijn overtuigingen, wat is mijn missie, et cetera, et cetera. En dat probeer ik een aantal keer per week terug te lezen. En wat ik merk is dat in die tornado die het leven soms is, dat houvast geeft, dat je daar naartoe terug kan grijpen en een reminder is van, oh ja, even terug naar waar het ook alweer om gaat en waar ik voor sta en waar ik naartoe wil.
Mooi. Dus,
en heel Stephen mooi. Covey heeft het volgens mij ooit het persoonlijk statuut genoemd. Dat is misschien een beetje een suffe term, maar als mensen willen googlen, dan is dat volgens mij wel hoe je erachter komt. En dat is een soort, dat is mijn persoonlijke bijbel, om het maar zo te noemen.
Ja, heel mooi. Ja, ik geloof daar ook heel erg in. Het is alleen met een creatief hoofd wil je vaak elke week weer iets nieuws bedenken. Dus ik heb ook zeker wel die dingen ook opgeschreven, maar
ja.
ik kan me daar meer aan houden om dat vaker terug te lezen.
Mm-hmm.
Dus dat, ik denk inderdaad dat heel goed is om daar elke keer bij stil te staan. Heel mooi. Ja. Heel mooi.
Dan gaan we langs naar de afronding toe, Hanna. Time flies. En ik wilde eigenlijk nog jou de ruimte geven. Dan zijn er nog. Ik hoop dat jouw verhaal ook weer andere mensen inspireert om hun droom achterna te gaan of om te gewoon gaan, te gaan doen of om dingen groter te maken. Hopelijk ook mensen die jou gaan helpen met jouw dromen en initiatieven. Is er nog iets wat jij zou willen delen daarover? Hoe,
Het kan van alles zijn wat er nu in je opkomt hoor, maar als laatste afsluiting.
Nou, ik denk vooral eigenlijk gewoon mensen echt bemoedigen die een droom hebben of een plan of een idee wat ze willen gaan opzetten, wat echt vanuit hun hart komt, waar echt die persoonlijke missie achter zit. Om echt om die stap te maken, om daar vol voor te gaan. En er is een quote van André Gide, volgens mij, Franse schrijver. In order to discover new horizons, in order to discover new lands, one must lose sight of the shore for a while. Dus als je nieuw land wil ontdekken, dan moet je soms durven de kust even uit zicht te raken.
Yeah.
En toen ik heb best wel een grote stap gemaakt om te stoppen met acteren en sociaal ondernemer te worden, terwijl ik eigenlijk nog nooit zoiets had gedaan of daar niet voor opgeleid ben. En dat was super spannend, maar omdat ik wist dat ik dat ergens dat land zou liggen, durfde ik ook die stap te maken en durfde ik ook de kust, het vasteland eigenlijk uit zicht te laten verdwijnen. En ik denk, dus misschien dat ik daar een beetje iemand mee kan bemoedigen van ga er vol voor en vertrouw erop als het inderdaad in die sweet spot zit van je skills, van je persoonlijke missie en ook gewoon van de positie waarin je zit. En het iets is waar je echt kan bijdragen. Dat het gewoon een allermooiste keuze is die je kan maken. En dat je ook zal zien dat op het moment dat je die stap doet, het zal niet altijd makkelijk zijn, maar dat dingen op een gegeven moment voel je wel die wind in je zeilen en ontmoet je de juiste mensen en gaat het gewoon voor je werken zonder dat je daar zelf heel veel aan hoeft te trekken.
Ja. Nou, mooie afsluiter.
Ik hoop het.
Dus dankjewel Hanna voor dit luchtige interview met zijn simpele vragen.
Ja, mooi.
Ik vond het onwijs tof om even met jou de diepte in te gaan. En ook heel tof om de persoonlijke dingen te horen die jou helpen en jouw drijfveren zijn. En ik ben ervan overtuigd dat je daar mensen mee inspireert. Dus heel erg bedankt.
Heel graag
voor
jouw
medewerking en dit interview. En wij gaan elkaar hopelijk nog zien met Get It Done of andere toffe dingen. Wens ik jou natuurlijk.
Ja, en ik vind het te gek om te zien dat je nu gewoon weer een nieuw bedrijf aan het opzetten bent. En ook de droom achter Crazy.
Ja.
Ook wel echt heel, heel inspirerend hoe je al je kennis en sociaal ondernemerschap nu ook gaat omzetten om andere ondernemers te helpen. Dus ik blijf je volgen en ik zal af en toe aankloppen bij je.
Nou, dat
advies.
De deur staat altijd open. En veel succes, Hanna, met al het moois waar je mee bezig bent.
Dankjewel, Patrick. En jij ook.
Tot zover de podcast met Hanna Verboom. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.